Hey, hallo en welkom bij Psychologisch Podcast. Wat super fijn dat je luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Maar dat kan ik niet alleen. En daarom ben ik ontzettend blij om met jullie te kunnen delen dat deze aflevering mede mogelijk gemaakt wordt door Snugs, het merk voor menstruatieondergoed. En ben jij of ken jij iemand die menstrueert, dan raad ik je aan om eventjes heel goed te luisteren. Want ik ga je kort uitleggen hoe menstruatieondergoed precies werkt. En dat doe ik niet alleen, daar schakel ik de hulp bij in van mijn zusje Sophie. Ik ga haar nu bellen.
Hoi, met Sophie.
Hey Sofo, met Sabine.
Hey, wat gezellig dat je belt.
Ja, wat fijn dat ik je even kan spreken over Snugs.
Ja, tuurlijk.
Wij hebben allebei een andere ervaring en daarom dat ik jou ook even wilde bellen. Want ik heb een spiraal en ik menstrueer dus heel weinig. En jij hebt niks.
Nee, dat klopt.
Nou ja, dus daarom hebben wij, we hebben allebei Snugs gebruikt. Maar we hebben natuurlijk een hele andere ervaring daarin. Dus daarom dat we die even willen bundelen.
Ja.
Vertel, hoe vond jij het om Snugs te dragen?
Het is op het begin heel raar, omdat je eigenlijk gewoon een onderbroek aan hebt. Dus het voelt heel gek om dan alles gewoon te laten gaan. Want ik doe dan eigenlijk verder niks in. Dus ik doe geen tampons in of geen cup. Maar dus de eerste keer ben je best wel bang dat je misschien doorlekt. Of dat het een beetje gek gaat ruiken op een gegeven moment. Maar dat is dan helemaal niet zo. Dus daarna, als je hem daar gebruikt, ik gebruik hem dan een dag en een nacht. Dus best wel lang ook. En ook gewoon de eerste dag dat ik menstrueer, dus best wel een heftige flow. Maar na gebruik dan kan je hem gewoon omspoelen en dan doe ik hem eigenlijk in de wasmachine en dan kan ik hem de volgende keer weer gebruiken.
Ja, wat chill dat je dan dus verder ook niet in de weer hoeft met die akelige tampons. Ik vind dit echt een uitvinding. Als ik zeg maar pre-spiraal vond ik het vreselijk om ongesteld te worden. Dat je gewoon alleen een onderbroekje aan hoeft te trekken. Want ik vind hem ook echt lekker zitten. Het is gewoon een soort lekkere, comfortabele, zachte onderbroek.
Ja, hij zit echt heel lekker. Hij heeft niet echt randjes die in je billen gaan zitten of wat vervelend strak zit.
Ja.
Ja.
Nou ja, en ze, wat wel goed is, is dat ze dus voor verschillende fasen of verschillende menstruaties hebben ze verschillende onderbroeken. Dus van een lichte flow tot een extra zware flow. Dat verschilt natuurlijk ook erg per persoon. Dus daarin kan je ook nog kijken wat je fijn vindt. En het materiaal hebben ze ook verschillende opties. Ik vond het echt super fijn hoe die van ons zat. Ons Tencel Lyocell. Dat voelt heel fijn aan, maar ze hebben bijvoorbeeld ook katoen. En je kan ook nog kiezen in kleur, want wij hebben de zwarte. Zwart is altijd goed. Maar er is ook beige, rood en groen.
Leuk.
Dus daarin, hè, misschien als je een witte broek aan wil doen, dat kan dus gewoon met menstruatieondergoed van Snugs. Dan is een rode onderbroek altijd goed, hè?
Ja. Ja, dat houdt de kleur tegen. Ja.
Nou ja, goed. En je kan er nog één bestellen, Sofo. En de luisteraars ook. Want je krijgt deze 2 weken vanaf nu, dus dat is tot 4 mei, 15% korting op je Snugs bestelling met de code PSYCHOLOGISCH in hoofdletters. En bestellen doe je via snugs.nl. En daar lees je natuurlijk ook nog veel meer over hoe Snugs precies werken. Maar dat ze werken, nou ja, daar zijn we dus inmiddels wel achter.
Ja, zeker. En leuk dat ik er nog eentje kan bestellen.
Ja, ga je dan een andere kleur doen?
Ik denk het misschien wel, want je zei net over de witte broek. Met een rode onderbroek vind ik wel een heel goed idee.
Ja, de witte broek, want het is lente, zomer komt eraan.
Ja, lekker weer.
Precies.
Ja.
Oké, nou, snugs.nl met code PSYCHOLOGISCH in hoofdletters. Dankjewel, Sofo. Hey, fijne dag, hè?
Ja, jij ook. Spreek elkaar.
Doei, doei.
Doei.
Oké, dan is het nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tatjana Omouli. Tatjana is schrijver, journalist en fotograaf. Je kan haar kennen van haar non-fictieboek Knap voor een dik meisje of van haar recent uitgekomen debuutroman Ik zal je nooit meer. We hebben het in deze aflevering over eetproblematiek en gewichtsdiscriminatie, over verlies en over rouw en over hoe trauma's generaties lang effect kunnen hebben. De kwaliteit van de opname is niet geweldig, maar Tatjana's woorden zijn prachtig en doen je dat hopelijk snel vergeten. Je luistert naar het gesprek met Tatjana Omouli. Welkom Tatjana in de Psychologische Podcast.
Dankjewel.
Je bent nu ook een podcaster, hè?
Ja, dat is goed. Heel leuk om hier ook bij te mogen horen bij deze club.
Bij deze club. Ja, want jij hebt met Malou, die ook in een eerdere aflevering te gast is, jullie hebben samen een podcast Tussen 30 en Doodgaan.
Ja, klopt.
Is dat leuk?
Ja, het is heel leuk. Het is ook echt te gek om samen met Malou te doen. Ik vind haar echt een podcast-veteraan. Het is heel fijn omdat zij me een beetje aan de hand mee kan nemen, want voor mij is de zorg nieuw in deze vorm maken. Maar Tussen 30 en Doodgaan gaat eigenlijk echt over onszelf, de dingen waar wij tegenaan lopen. Zo nu zijn alle begin, nou, Malou is 35, ik ben 30, dus in ons begin 30er jaren. En tot dat we doodgaan, worstelingen, herkenbaarheden. We proberen het allemaal op een hele onbeschaamde manier te bespreken. Dus taboes uit de weg te gaan en dingen die je eigenlijk misschien wel zou wegknippen in andere podcasts, dat wij het er juist in laten. Dus dat is een beetje het uitgangspunt.
Mooi, dus nadat mensen deze aflevering hebben geluisterd, moeten ze eigenlijk gewoon meteen naar Tussen 30 en 30
gaan. Zeker, ja. Ja. Het is lekker alvast de eerste aflevering gaan bingen.
Ja, nou, ik ben fan. Ik ben een trouwe luisteraar al, dus
echt superleuk. Zo leuk, dankjewel.
Hey, voordat we verder gaan praten over vooral jou en jouw boeken, en de inhoud van je boeken, is misschien fijn, want je bent nog meer dan schrijver, hè? Je bent ook fotograaf, nou, podcaster nu dus, je doet van alles. Dus misschien fijn als jij jezelf even wil voorstellen aan luisteraars.
Ja, zeker. Ja, ik ben wel in de eerste plaats, vind ik mezelf wel schrijver of dan / journalist. Want ik schrijf dus inderdaad boeken. Mijn eerste boek verscheen in 2019, Knap van dit meisje. Ik heb nog een verhaal of een soort interview binnen met Katelijne Blok geschreven, 16. En begin dit jaar, is mijn eerste roman, Ik zal je nooit meer verschenen. En daarnaast schrijf ik gewoon heel veel artikelen en columns voor allerlei verschillende media. Van Elle tot Flow, tot Vogue, tot Vice. En inderdaad ook fotograaf. En eigenlijk sinds mijn eerste boek is verschenen, ben ik ook spreker. Dus ik sta op best wel veel evenementen, best veel panels, maar ook dagvoorzitterschap. En dus heel veel verschillende dingen doe ik eigenlijk. Maar wat wel een rode draad is, is denk ik dat ik heel graag verhalen wil vertellen vanuit een soort oogpunt of vanuit thema's die heel vaak niet genoeg ruimte krijgen voor mijn gevoel. Of die dus in een soort taboe of schaamtehoek zitten. Het eerste boek ging dan heel erg over dik zijn en over te maken krijgen met gewichtsdiscriminatie, met allerlei stigma's. Maar mijn tweede boek gaat over rouw en over trauma. Maar ik schrijf ook heel veel over seksualiteit en over ongelijkwaardigheid in allerlei vormen eigenlijk. Dus ja. Dat is een beetje wat ik doe.
Ja, dus je zegt al echt super veel verschillende dingen. Alleen het verhalende is dus wel een thema. En zeker de verhalen die jij vindt dat verteld moet worden en misschien nog niet genoeg verteld worden of niet genoeg in het licht staan.
Ja, ja. En misschien ook nog dat het wel meer vanuit verschillende perspectieven verteld mag worden nog. Want dat is iets waar ik me wel stoor in deze tijd. Of ook misschien wel in de media, dat het heel vaak soort onderwerpen heel erg vanuit een zwart-wit manier worden belicht. Zodat er heel weinig ruimte is voor nuance of voor het niet weten of voor een soort grijze gebieden. Dus ik denk dat het juist heel erg interessant is om die meer te onderzoeken. Ja.
En dat doe je dus ook?
Dat probeer ik te doen, ja. Zeker.
Ja, mooi. Ja, ik heb allebei jouw boeken gelezen. Of tenminste, 16 niet trouwens.
Nee,
zeggen,
maar dat is ook wel goed, natuurlijk een uitstapje.
Ja, maar Knap voor een dik meisje, ontzettend herkenbaar. En Ik zal je nooit meer ook. Terwijl het een heel persoonlijk verhaal is, maar toch veel herkenbaarheid. Ik wil het over allebei een beetje hebben, omdat ze denk ik allebei die thema's belichten die te weinig besproken worden.
Ja.
En in je eerste boek, hè, Knap voor een dik meisje, vertel je dus over dik zijn, over wat dat betekent in een wereld waarin dun de norm is en waarin je dus inderdaad ook te maken krijgt met gewichtsstigma. Je gaat daarin ook in therapie voor eetproblematiek.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou, ik ben zo mijn hele leven dik en ik weet nu inmiddels dat ik een genetisch defect heb. Wat ervoor zorgt dat ik in ieder geval nooit dun zal zijn. En wat er dus al op jonge leeftijd voor zorgde dat ik dik werd. En dat heeft te maken met dat mijn hongergevoel en mijn verzadigingsgevoel niet goed gereguleerd zijn. En dat mijn stofwisseling vertraagd werkt. Maar daarnaast, en dat is dus heel, daar ben ik echt pas op mijn 25e of 26e is die diagnose gekomen. Dat ik toen pas een arts trof die echt nader onderzoek deed en niet vanuit het idee, dat stigma-idee van je moet gewoon minder eten en meer bewegen, dan kan iedereen afvallen. is best wel een achterhaald idee. Maar daarnaast is het ook zo dat ik al op hele jonge leeftijd een eetstoornis ontwikkelde. Zo rond mijn 10e of 11e kreeg ik last van eetbuien. En ik weet dus nu dat die deels biologisch eigenlijk begonnen zijn. Omdat ik dus altijd honger had en nooit vol zat. Maar het is zeker ook emotioneel geweest. Best wel een verdrietige, onveilige jeugd gehad met een agressieve vader en met een moeder die ook allerlei, zullen vast straks nog opkomen, maar die eigenlijk allemaal trauma's met zich meedroeg. En er was heel weinig ruimte en aandacht voor mij eigenlijk. En ik ben gewoon heel eenzaam geweest in mijn jeugd. En voor mij werd eten al best wel vroeg in mijn leven een soort compaan waar ik het gevoel van veiligheid in vond, maar ook heel erg een manier om moeilijke, verdrietige gevoelens te kunnen dempen, te kunnen verdoven. Maar die eetstoornis is dus ook heel laat eigenlijk ook pas gediagnosticeerd, omdat eigenlijk heel veel hulp- en zorgverleners die ik in mijn leven heb gezien, van artsen tot psychologen tot diëtisten, daar kreeg ik eigenlijk altijd dus weer datzelfde devies: ga maar meer bewegen, ga maar minder eten, dan komt het vanzelf wel goed. Dus als ik vertelde over dat ik eetbuien had, of als, ze zagen natuurlijk, denk ik vast wel, dat mijn emoties helemaal niet goed gereguleerd waren, werd er eigenlijk nooit echt op ingegaan of kreeg ik nooit echt passende hulp. En eigenlijk pas vanaf het moment dat ik ook de diagnose kreeg van dat gendereffect, groeide bij mij steeds meer die noodzaak dat ik aan de ene kant kreeg ik een soort rust van, het ligt niet helemaal in mijn eigen handen, maar ik kon daardoor ook een soort helderder zien van, oké, deels is het biologisch, maar deels is het ook wel echt emotioneel. En de rol die eten in mijn leven speelt, en dat ging op een gegeven moment ook niet meer alleen maar over eetbaar. Dat ging ook juist over hele restrictieve periodes. Dus dat ik juist of dus heel veel tegelijkertijd al die eetbuien, of juist heel extreem ging diëten en heel, heel obsessief met sporten bezig zijn. Dat alles nam zo'n grote rol, zo'n groot deel van mijn leven over. En daar was ik echt klaar mee. Ik dacht van ik wil niet dat mijn leven voor het grootste gedeelte bestaat uit wel of niet eten en altijd bezig zijn met mijn lichaam en het dunner moeten zijn.
Maar jij kwam dus eigenlijk zelf tot het inzicht van, hé, dit is mijn manier van omgaan met dingen. Dat is een manier die ik, dat wil ik anders.
Ja.
Je moest daar allemaal zelf tot die conclusies komen van, dit is niet oké, ik heb hier heel veel last van. En de professionals, die zeiden, ga maar gewoon wat meer bewegen.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat inderdaad is het zo zeggen. Is dat natuurlijk ergens heel gek. Want ik heb gewoon, en ook echt wel problematisch of kwalijk natuurlijk. Want ik heb echt denk ik wel meer dan 20 professionals tussen mijn 10, ik denk echt wel meer, tussen mijn 10e en mijn 25e gezien. En niemand die ging echt soort van proberen dieper tot de kern te gaan van, maar waar gaat het nou om? Of waarom heb je dat, die eetstoornis zo erg nodig in je leven? Wat zit daar? En op een gegeven moment kwam ik volgens mij heel erg via, ik ben ook wel daar als begin 20er ben ik bij Human Concern terechtgekomen, gewoon via mijn huisarts. Maar toen was ik ook echt, want dat is natuurlijk ook, je moet er wel zelf klaar voor zijn om zo'n proces aan te gaan van een eetstoornisherstel bijvoorbeeld, maar net zo goed een rouwproces denk ik. Dat zijn natuurlijk hele complexe processen die heel veel met je kunnen doen. En als begin 20er kwam ik dus al bij Human Concern terecht, maar toen was ik helemaal niet klaar voor, kon ik ook nog helemaal niet echt erkennen dat het dus ook zo'n grote rol in mijn leven speelde en dat ik daar iets anders in wilde. Waarschijnlijk had ik het toen ook nog nodig. Maar echt, het is een copingmechanisme, een eetstoornis eigenlijk.
Absoluut.
Ik kende de organisatie al. En toen was het niet het moment, maar dus toen ik ongeveer 27, 28 was, dacht ik, oké, nu is het volgens mij wel het moment om dit echt volle bak aan te gaan pakken, om dit aan te gaan. Ik ben er klaar voor.
Wat was er veranderd om in die tussentijd om daar klaar voor te zijn uiteindelijk?
Ik denk, ik heb toen ook mijn boek Knap voor een dik meisje geschreven. Er is heel veel gebeurd eigenlijk hoor, in die jaren. Mm-hmm. Ik heb toen ook nog tussendoor meegedaan aan het televisieprogramma Obese. Omdat ik zelf ook heel erg geloofde dat dun zijn de oplossing van al mijn problemen zou zijn. Als ik eenmaal...
Ja, maar tuurlijk, dat is wat de wereld je vertelt.
Dat is wat de wereld je vertelt, zeker. En dat internaliseer je natuurlijk als je dik bent en als je al de hele dat op allerlei manieren bewust en onbewust te horen krijgt, te voelen krijgt. En dus met het programma meegedaan, heel veel afgevallen, maar totaal niet op een gezonde of duurzame manier. Dus heel erg vanuit dat restrictieve. Dat het was echt al een totaal Spartaans regime met 2 keer op een dag sporten en heel weinig eten. En dan ging ik ook nog extra bewegen en maaltijden overslaan, omdat ik dacht, dan word ik nog sneller dun. Nou ja, dat ging helemaal niet goed, want mijn eetstoornis die was heviger dan ooit, dominanter dan ooit. En mijn lichaam die zei gewoon op een gegeven moment stop. Dus ik viel niet meer af, kwam zelfs aan, terwijl ik dus nog steeds zelf aan het bewegen was. Nou ja, dat was dus op een gegeven moment, en toen werd dat dus ook het hele verneuk creatief hier aan. Dat, toen werd ik ook pas voor het eerst serieus genomen door artsen. Omdat ze konden zien dat ik er dus alles aan deed. Weet je wat je vanuit de maatschappij te horen krijgt. Er alles aan deed om af te vallen. En alsnog lukte het niet. Toen kreeg ik dus de diagnose voor dat gendeffect. En wat ik toen mentaal of persoonlijk het heftigst vond, was het verschil in hoe mensen op mij reageerden.
Ja.
Dus toen ik heel erg was afgevallen, kreeg ik alleen maar complimenten en alleen maar, nu zal je wel gelukkig zijn, maar ook gezond. Nu, terwijl ik dus, ik was echt verre van gezond. Ik was, mentaal was ik gesloopt. Ik durfde heel vaak de deur niet uit, omdat ik alleen maar kon focussen op dat ik nog dunner moest zijn en dat ik mezelf echt een soort gedrocht vond. Terwijl ik dus 60 kilo of zo was afgevallen. Maar fysiek was ik ook helemaal uitgeput. Ik had altijd blessures. Ik was altijd moe, futloos haartje. Allemaal dat soort dingen. En toen kwam ik dus met het idee om dat boek te schrijven. Omdat ik dacht, wow, hoe de maatschappij naar dikke mensen kijkt. Toen was het opeens pas echt, echt duidelijk voor mij. Dat grote contrast met, als je dik bent, word je als onsuccesvol, als lui, als ongedisciplineerd, als een veelvraat gezien. Je zal wel nooit sporten. En zodra je dun bent, maakt het eigenlijk niet uit wat je doet of hoe je dun bent geworden. Het zal wel goed met je gaan en iedereen vindt je knapper en succesvoller en slimmer. Nou, dat. Maar door dat boek te gaan schrijven toen, moest ik natuurlijk ook heel erg naar binnen van, oh ja, maar wat is dan eigenlijk mijn relatie met eten? Hoe komt het dat ik dik ben? Hoe voel ik me daar nu zelf bij? En toen kon ik gewoon niet meer een soort van verschuilen of zo. En toen kwam dus die eetstoornis ook veel, ja, het is gewoon gek hoe je jezelf in die zin ook daarvoor kan afschermen of bijna voor de gek kan houden van, oh nee, maar het is niet zo erg.
Mm-hmm.
Maar toen ik het soort van allemaal zwart op wit op papier ging zetten, kon ik er gewoon niet meer omheen. Dat het zo'n groot deel van mijn leven in beslag nam. En nou ja, dus dat is er denk ik heel erg veranderd. Dat ik daarin gewoon best wel, zowel fysiek als mentaal, al best wel een ontwikkeling had doorgemaakt die jaren daarvoor. Waardoor het gewoon heel duidelijk was van, oké, dat boek is er nu en ik neem meer ruimte in om hierover te praten en ik wil uit die schaamte stappen. Maar ik wil er ook voor zorgen dat, ja, dat ik van die eetstoornis ga herstellen, want het is gewoon genoeg. Ik wil niet meer dat dit mijn leven is.
Ja, het klinkt dus ook alsof je jezelf dan op een bepaald moment meer bent gaan gunnen dat dit niet je leven hoeft te zijn.
Precies, ja, daar heeft het echt mee te maken, ja.
Ja. En ik herken ook wel dat als je op een gegeven moment een bepaalde weg in bent geslagen, ik ben zelf ook een tijd in therapie geweest, dat hè, als je een soort van door die weerstand heen bent, dan is er ook gewoon no way back.
Precies, ja. Want dan is het gewoon, als je eenmaal dat hebt opengebroken, ja, dan zou het wel echt heel erg jezelf een soort van voor de gek houden of een soort zelfdestructief zijn om dan weer terug te gaan naar waar je was of zo. Want dat, ja, ik had ook het gevoel van, dat past me gewoon niet meer. Ik ben dat niet meer of zo. Dus nu is het tijd om, ja, daar echt dat genezen of dat herstelproces aan te gaan.
Ja, hey, en wat dan in die behandeling heeft jou het meest geholpen? Misschien is het heel lastig om iets te pinpointen hoor. Maar ik weet dat Human Concern werkt met ervaringsprofessionals.
Ja.
Dus mensen die zowel opgeleid zijn als psycholoog, maar ook zelf ervaring hebben met eetproblematiek.
Ja, klopt. Nou, dat vond ik inderdaad een heel prettig aspect eraan. Dat ik heb uiteindelijk verschillende therapeuten gehad. Op een gegeven moment ging de ene met zwangerschapsverlof, kreeg een andere. Maar dat zij gewoon allebei heel veel van mijn problematiek, dus inderdaad eten inzet als copingmechanisme, omdat je dan ja, bepaalde verdrietige of ongemakkelijke gevoelens of gedachten niet aan kunt. En dan dus maar met die eetstoornis een soort van dat verdooft of uit de weg gaat. Dat herkende zij heel erg. En daardoor voelde ik me al vanaf het begin gewoon veel veiliger om me open te stellen. En om het over al die gekke gewoontes die ik rondom eten had te delen. En dat had ik gewoon nog nooit eerder zo gedurfd. En dat ligt natuurlijk niet alleen maar aan dat zij dat herkende. Maar ik denk dat ja, herkenning is wel gewoon een hele fijne basis, denk ik. Dat is gewoon heel troostend als je je daar niet alleen in voelt. Dat heb ik heel lang gevoeld. Dat ik echt je kan wel lezen over mensen met een eetstoornis, maar dat ik me dan toch een soort van sukkel voelde die als enige een soort van verboden voedingslijst had met eten wat je echt niet kon eten. Als je dat at, dan was je gewoon een soort monster. En dat hadden zij ook allemaal gehad. En ook gewoon heel hoopgevend om te zien dat zij ervan hersteld waren. En dus ook dit werk dan zijn gaan doen. En dat vond ik heel fijn. Maar wat eigenlijk het grootste, en dat, ik vind het altijd als je dat al nu zo vertelt, dat je denkt, is dat nou een soort grote eye-opener. Maar voor mij ging het heel erg over, ik had al die jaren dat ik die eetstoornis had, en er zijn toen ook best wel veel andere heftige dingen in mijn persoonlijke leven gebeurd, waaronder het overlijden van mijn moeder toen ik 16 was. En er gebeurde gewoon zoveel, wat ik dus inderdaad niet aankon, denk ik nu, want anders had ik het wel toegelaten, maar wat ik dus totaal uit de weg ging. En waar ik totaal gewoon geen gevoelens kon toelaten. En mezelf heel erg soort van wegcijferde. En er niet helemaal van mezelf mocht zijn. Mezelf het niet waard vond om te voelen wat ik voelde. Ruimte in te nemen. En tijdens de therapie ben ik echt met dat soort negatieve kernovertuigingen van mezelf, ben ik daar licht op gaan schijnen. Ben ik dat gaan, want ik vond het ook heel erg moeilijk om dat te erkennen. Dat ik dacht, Jezus, doe niet zo pathetisch. En hoezo vind je het zelf nou zo niet waard? Doe niet zo overdreven, want eigenlijk maak je jezelf dan nog bijna belangrijker. Dus met allemaal dat soort gekke dingen worstelde ik wel erg.
Ja, een sterke interne discussie tussen ergens al wel een kleine gezonde stem of gezonde kant, hè, die ook ervoor kiest om in therapie te gaan en om dat proces aan te gaan. Maar ook een hele sterke kritische kant die toch overal wel commentaar op heeft.
Ja, precies. Overal commentaar en gewoon heel cynisch. En maar ik had gewoon therapeuten die een soort van, want ik ging dan ook dit soort dingen deelde ik dan ook allemaal. En ook als zij dan weer zo'n soort van typische psychologen uitspraak hadden over weet ik veel. Dus mijn eerste therapeut was echt best wel echt een schat van een vrouw en heel leuk, maar ook wel heel wollig, zeg maar. En gewoon,
het mag er zijn.
Het mag er zijn. En op een gegeven moment iets over, want je dat ook in mijn boek, dat tranen smeltwater zijn. Nou, dan eigenlijk moet je daar echt niet bij aankomen. Maar ik dacht, wat zeg jij? Maar dat kon ik dan ook gewoon allemaal heel erg uit. Er was gewoon zoveel openheid, zoveel transparantie. En we hebben gewoon vooral er heel erg aan gewerkt dat ik in mijn leven veel meer ruimte en tijd voor mezelf vrij moest maken. Of ging maken. En dat vond ik heel moeilijk, want ik ben gewoon een totale pleaser en ben het gewoon heel erg gewend om mijn tenen te lopen en om gewoon heel veel voor anderen te doen en te denken, oh ja, nee, maar dit kan er ook nog wel bij en ik moet gewoon deze opdracht ook nog aan kunnen nemen, want waarom niet? En terwijl, als van al dat je agenda en je hoofd totaal vol zit, dan kan je ook veel moeilijker connectie met je gevoel en met je lichaam maken, terwijl dat voor mij zo belangrijk was om gewoon weer dingen te gaan voelen überhaupt in plaats van.
Ja, precies. Dat please-gedrag heeft ook een functie. Hè? Niet alleen, er zit een vorm van controlebehoud in. Want dan zorg je dat mensen je altijd wel leuk of goed vinden.
Ja.
Maar dit is natuurlijk ook een bescherming van, dan is er geen tijd om te voelen.
Precies. Het is heel erg die tweeledigheid. Want dat inderdaad herken ik ook heel erg. Dat ik, omdat ik zo'n negatief zelfbeeld had. Dus zulke negatieve zelfovertuigingen. Dat ik gewoon niet, daar kwam het steeds op neer, dat ik gewoon niet genoeg was, niet goed genoeg. Waardoor ik zo'n negatief zelfbeeld had, dat ik dus heel erg leunde op externe bevestiging. Dus op inderdaad dat mensen me leuk vinden of goed vinden, of dat ik mijn werk succesvol uitvoer. En daar haalde ik dan een soort geluk of plezier uit. Terwijl, wat blijft er dan over? Het is allemaal heel vluchtig en het gaat natuurlijk om hoe je over jezelf denkt. En dat je daar probeert, positief of in ieder geval neutraler over te zijn. En dat kan alleen maar als je daar meer ruimte voor maakt voor al die gevoelens. En kijk, maar wat is er dan belangrijk voor mij? Of waar haal ik iets uit?
Ja, en wat gebeurt er als ik ineens de tijd heb om te voelen?
Ja, zeker. Ja.
Dat is niet leuk, hè?
Dat is niet leuk, nee.
Hey, maar jij gaat dan dus ook aan de slag met, hè, want je noemde het al even, de eetbuien, maar ook het hele restrictief, hè, dat alles rondom eten, de eetproblematiek, waren een vorm van coping, van omgaan met moeilijke dingen die daaronder liggen of met moeilijke gevoelens die daaronder liggen. En wat altijd heel spannend is in therapie voor mensen en wat ik zelf ook heel spannend vond, is dat als je bepaalde ongezonde kopingsmechanismen weghaalt, dat er wel een soort open wond is.
Ja, nou dat gebeurde mij ook zeker.
Ja.
En dat had ook, heel veel te maken met eigenlijk het overlijden van mijn moeder. Ik was toen 16 en ik kon dat dus, op dat moment had ik het ook al 6 jaar of zo echt een eetstoornis. Dus ik was ook heel erg gewend om die coping in te zetten. Om dus niet iets te hoeven voelen. Nou ja, het overlijden van een dierbare is natuurlijk iets waar heel veel eigenlijk zou... Ja, ik vind het moed heel erg moeilijk, want ieder rouwproces is natuurlijk anders. Maar op papier is dat wel een soort levensveranderende situatie waar je heel veel bij zou kunnen voelen. Nou, bij mij gebeurde dat dus niet. Ik heb heus wel eens geheld om haar overlijden. Ik heb heus wel eens gedacht, voelt van waarom ben je er niet meer? Maar eigenlijk heeft het heel weinig met mij gedaan, heel veel jaar. En ging ik gewoon een soort door en heel erg vanuit het idee, ik moet sterk zijn, ik moet gewoon doorgaan. En ik kan ook gewoon wel het leven leiden zonder moeder en heel erg een soort bewijsdrang ook. Maar toen ik merkte wel op verschillende manieren dat er echt wel iets zat. Dus bijvoorbeeld, ik kon het ook niet echt dan over haar hebben. Dus ik ging dat gespreksonderwerp zelf heel erg uit de weg. Maar ja, het zijn natuurlijk altijd wel eens mensen die over haar begonnen. En dan werd ik werd echt helemaal een soort gek. Mijn stem die klonk anders. Mijn lichaam protesteerde zich echt altijd of heel warm of heel koud. Ik kreeg heel vaak paniekaanvallen. Gewoon echt soort van lichamelijk dat ik merkte van, oh, dit is niet een soort van normale situatie. Of er zit hier wel degelijk iets. En dat was natuurlijk ook wel iets wat ik in die therapie deelde. En ook wel, dat zijn natuurlijk, ja, ik krijg in het begin echt allemaal diagnoses. Ik ga door een soort van psychologische molen heen. Toen kreeg ik ook al meteen de diagnose uitgestelde rouw. Maar ja, dat zei me eigenlijk heel weinig. Want geen idee wat dat inhield. En ik dacht ook, nou, het zal wel. Want je krijgt sowieso heel veel diagnoses, dus ik zie het wel.
Ja, en over mijn moeder of over rouwen praten we niet.
Precies. Dus ik was het ook zo gewend om dat uit de weg te gaan. Dat ik ook, ik voelde nergens van, oh ja, nou, dit is iets waar ik echt, wat ik wil gaan onderzoeken. Of waar ik nu zelf inderdaad over ga beginnen.
Nee.
Nou, toen was ik denk ik een half jaar of zo op weg in die therapie. En dat ging eigenlijk best wel goed. En ik was toen ook al, volgens mij, zo goed als eetbuisvrij. En inderdaad, wat jij zei, die copingmechanismes werden gewoon langzaam afgebouwd. En toen op een gegeven moment had mijn therapeut bedacht dat ze een soort familieopstelling zouden gaan doen. En daar kwam toen heel veel los. Omdat toen moest ik ook een soort van communiceren met mijn moeder. En zeggen wat ik dan had gemist. Of dat ik haar miste. Dat was allemaal, schrijf ik heel duidelijk in mijn boek. Dus ik ga dat nu misschien niet, is niet per belang.
Nee, mensen moeten gewoon het boek lezen.
Mensen moeten gaan het boek lezen. Maar ook, ja. Maar daar, dat was wel, toen voelde ik dus voor het eerst, denk ik ooit, dat er gewoon zoveel verdriet daar zat. Dat ik heb denk ik echt nog nooit zoveel soort van gehuild als toen tijdens die sessie. Dat soort van, het overspoelde me echt.
Schrok je daarvan?
Ja, maar op een gekke manier voelde ik ook heel prettig. Omdat ik ook, het was ook een soort van, eindelijk voel ik gewoon echt iets. Eindelijk kom ik tot de kern. En ja, dat is dus heel, maar ook, daarna ben ik dus soort van in een rouwproces alsnog terechtgekomen. Ook door mijn boek te schrijven. Natuurlijk zal je nooit meer te schrijven, want daarmee permitteerde ik mezelf eigenlijk om echt de ruimte te nemen voor alles wat er loskwam. Om dat te onderzoeken. Om mijn band met haar te onderzoeken. Om haar eigen leven te onderzoeken. En ja, kwam er dus inderdaad heel veel los. Was het inderdaad echt die open wond wat jij net al zei. Waarin ik me zo verdrietig voelde, zo eenzaam, ook zo boos, zo veel onmacht en haar gewoon echt enorm miste. Maar daarin zat ook een soort van schoonheid in ook de verbinding die ik voelde met haar. Dat gewoon voor het eerst, mijn moeder was toen denk ik, nou was ik 28 of 29 toen ik hiermee begon, of toen dat moment ook was. Dus zij was toen 12 jaar dood. En 12, 13 jaar dood. En voor het eerst voelde ik me gewoon weer verbonden met haar. En dat, dat vele huilen, die pijn, was ook in die zin, vond ik dat ook prettig en mooi. Omdat ze was iets minder weg, zeg maar.
Ja, want je zegt het al, en toen begon je met het schrijven van je boek?
Ja.
Ook ongeveer, ja. Dus ja. Dan heb je het over je debuutroman. Het is wel redelijk autobiografisch, wat mag ik zeggen erover?
Ja, het is ook echt, het is een roman, maar het is echt autofictie. Dus dat is echt een mengvorm tussen, eigenlijk is het autobiografische elementen fictief gemaakt. Dus heel veel dingen zijn echt, sowieso is het helemaal te waarheid berust. En heel veel dingen zijn dan ook, dus aanhalingstekens waar of waar gebeurd. Maar sommige verhaallijnen heb ik echt gewoon fictief geconstrueerd. En bijna alles is wel op een bepaalde manier in dienst van het verhaal gezet. Dus sommige dingen zijn inderdaad net iets anders gemaakt of groter gemaakt of verhalende.
Het geeft wat meer vrijheid waarschijnlijk voor jou ook om hierover te schrijven.
Precies. En ook echt om het vanuit mezelf te vertellen in plaats van, omdat ik best wel bij Knap voor een dik meisje, dat is echt non-fictie. En dat ik ook dat het idee had van, het moet echt journalistiek allemaal kloppen. En hier dacht ik van nee, maar het is gewoon, het is mijn verhaal. En ik vond het ook juist mooi om het wel ook bij de werkelijkheid te laten. Omdat ik dat ook niet uit de weg wil gaan of zo. Dat ik ook denk, oké, ik wil het over deze thema's hebben. Maar dan voelt het voor mij ook logischer om in die zin daar ook persoonlijk in te durven zijn. En niet het allemaal vanuit een soort, nee, maar het is allemaal fictie. Ja. Maar die mengvorm, die gaf mij inderdaad wel vrijheid, ja.
Ja, en ook, want het boek is een zoektocht eigenlijk van een dochter van jou naar haar overleden moeder. Mm-hmm. Daarmee dus ook een zoektocht naar jezelf.
Ja.
Maar daarin gebeurt heel veel en je ontdekt ook best wel veel. En daar spelen anderen natuurlijk ook een rol. En ik kan me voorstellen dat die autofictievorm daarin ook wat vrijheid geeft om het inderdaad gewoon helemaal vanuit jou te vertellen.
Zeker, ja. En dus in die zin ook gewoon geen of minder rekening te houden met de andere mensen die wel ook inderdaad een rol spelen. Ja.
Ja. Hey, waarom was die zoektocht nodig, Tatjana? Om die open wond te helen?
Ja, om het in ieder geval in beweging te zetten of zo. Ik had gewoon heel veel vragen eigenlijk naar wie mijn moeder was. En ik kwam er dus ook in dat hernieuwde rouwproces gewoon enorm achter dat ik haar gewoon eigenlijk helemaal niet kende. Dus en dat was een hele pijnlijke ontdekking. We kennen haar natuurlijk alleen als moeder. En als je een kind bent of tiener, dan zijn je ouders er gewoon. En je kent iemand misschien, of tenminste ik, kende haar echt niet als persoon. En was het ook nog eens zo dat zij heel weinig vertelde over haar jeugd of over dingen die ze had meegemaakt. Er ging best wel veel mysterie omheen eigenlijk. En ik had gewoon heel veel vragen daarbij. En ik had wel het gevoel van, oké, als ik haar alsnog beter kan leren kennen door in haar leven te duiken, dan kan ik misschien dus ook makkelijker die rouw aangaan, want dan is ze bijna weer gewoon een mens van vlees en bloed. En misschien leer ik dan ook meer over mezelf. Want ik denk, ik was dus ook heel erg aan het stoeien in die therapie met, maar wat is nou mijn basis? Waar kom ik nou vandaan? En wat heb ik nou van mijn ouders meegekregen? En dat waren gewoon allemaal, als iemand natuurlijk dood is, is dat heel moeilijk om daarachter te komen. En met mijn vader ook best wel gecompliceerde relatie. En die heeft zelf mentale gezondheidsproblemen, waardoor hij ook niet echt een soort hele betrouwbare bron is om dit allemaal van te weten te komen. Dus ik hoop heel erg met die zoektocht dat ik haar beter zou leren kennen, daardoor meer de ruil aan kunnen gaan, maar ook beter mezelf zou leren kennen. En dat is wel gebeurd, ja.
Ja, want tijdens die zoektocht ontdek je best wel heftige gebeurtenissen uit je moeders jeugd.
Ja.
Je bent aan de slag gegaan, je hebt mensen gesproken, je hebt dagboeken gevonden. Op allerlei manieren heb je je moeder beter leren kennen.
Ja.
Maar daarbij ontdek je dus ook best wel heftige gebeurtenissen uit haar jeugd.
Mm-hmm.
Wat gebeurde er met jou toen je achter die trauma's van je moeder kwam?
Nou, wat er in eerste instantie gebeurde was dat ik... er gebeurden eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Het gaat, ik kan er wel iets over vertellen. Het gaat over seksueel misbruik binnen de familiaire kringen. En toen ik daarover hoorde was één reactie, soort, dit kan niet waar zijn. En ik kom uit een soort hele welgestelde familie. En dit kan niet bestaan. En het is gewoon zo'n naar en onprettig en onveilig thema. Was mijn eerste reactie toch om te denken, blokken, ik wil dat niet. Maar ik was op dat moment al zo ver in dat proces van juist alles toelaten. En juist wel alles voelen dat ik me daar ook niet echt meer voor kon afsluiten. Dus dat het wel gewoon heel erg binnenkwam. Wat is ook, voelde ik ook, dit is ook goed. Dat is heel gek.
Het is doodeng en heel kut, maar het is ook goed.
Het is ook goed, precies. Ja. Maar wat er ook gebeurde was dat ik ook meteen voelde, dit is waar. En dit is dus wat ik altijd bij haar heb gevoeld. Aan een soort zwaarte. En ze was altijd heel erg met zichzelf bezig. Ook altijd allerlei verschillende therapieën doen. Maar ook bijvoorbeeld, ze had heel erg twee gezichten. Dus naar buiten toe. Ze was gewoon hele, gewoon conventioneel knappe vrouw. Iedereen vond haar altijd soort van de knapste in de ruimte. Ze had hele extraverte kledingstijl. Was ook altijd soort op het schoolplein, op school, aan het soort clowntje aan het uithangen, aan het dansen en zingen. En dus die kant had ze erg. Maar aan de andere kant thuis was ze heel vaak gewoon heel stil. En heel vaak op de kamer aan het huilen. Maar als ik dan ook vroeg, wat is er of zo, dan ging ze daar echt niet op in. Dus dat als kind is dat natuurlijk heel gek. Want je kan dus ook niet van iemand op aan. Want je zorgt die twee kanten de hele tijd ziet en voelt. En dus echt die zwaarte. En toen ik dus over deze gebeurtenissen of over deze trauma's hoorde, vielen dus ook heel veel dingen op hun plek voor mij. Dat ik veel meer kon begrijpen waarom ze altijd zo op zichzelf gericht was. En dus eigenlijk te weinig ruimte en aandacht had voor mij. Ook voor mijn broertje en zusje, denk ik. En ik heb zelf ook heel lang heel veel zwaarte met me meegedragen. En heel veel onrust en vooral heel veel somberte en zwaarte die ik niet helemaal kon plaatsen. En op zich ook weer wel, want ik heb zelf ook genoeg meegemaakt. Maar ik merkte wel dat toen ik hierover leerde, dat ik gewoon echt soort van, een deel van die zwaarte dus bijna een soort van uit me voelde vloeien. En toen heb ik ook met verschillende experts hierover gesproken, ook met een oude therapeut van mijn moeder, wel best wel alternatief, echt wel zo'n healer, maar goed, ze is ook psycholoog, dus NN. Maar dat zij dus dan ook vertelde over transgenerationeel trauma en over dus dat je dit soort trauma's, als je die dus niet zelf aangaat of niet daarvan heelt of dat doorbreekt, dat je dat dus van generatie op generatie onbewust kunt doorgeven.
Yeah.
En dat is denk ik, dat is wel iets wat ik heel erg herken, dat het bij mij is gebeurd vanuit haar.
Ja, en ik denk ook die manier misschien van omgaan met dingen.
Zeker.
In dat je vertelde van heel erg je best doen voor ook anderen, voor de buitenkant.
Goedkeuring, ja.
Ja, en tegelijkertijd die zwaarte voelen.
Precies, dus ook inderdaad heel erg hoe je omgaat met emoties, dus emotieregulatie, copingmechanismen, dat heb ik ook totaal inderdaad van haar overgenomen, ja. En dat was wel, dat was gewoon echt wel een eye-opener voor mij van, dit is er aan de hand, of dit was het, of zo.
Ja, en inderdaad wat je zegt, hè, die van generatie op generatie gaan die trauma's door als die cirkel niet doorbroken wordt. Heb jij het idee dat je hem hebt doorbroken of aan het doorbreken bent door dit allemaal aan te gaan?
Ja, ik denk niet dat ik, maar goed, dat denk ik met al dit soort processen, dat het echt wel op een bepaalde manier, zelfs met rouw, zal altijd terugkomen in je leven, denk ik. Dat soort van, als je dat aangaat of als je daarmee bezig gaat, dat je dat echt verwerken in een doosje en dan is het klaar. Daar geloof ik niet echt in. Zodat ik met dit ook denk, dit is zoiets groots, dit is zoiets wat in de basis ligt. Waarschijnlijk zullen dit soort dingen altijd wel een rol blijven spelen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik, voor mij heeft het altijd een soort van beweging te maken. Dat voor mij heeft heel lang heel veel dingen dus heel erg vastgezeten, weggeduwd. En dat voelde dus heel erg als een soort van hele grote steen waar je gewoon niet doorheen komt. En door inderdaad, het is dan misschien wel doorbreken, want ik ben natuurlijk aangegaan. Ik ben hierover gaan praten, ik ben hierover gaan schrijven. Ik heb ervoor gekozen om het dus ook inderdaad echt in de openbaarheid te gooien eigenlijk. Heb ik wel het gevoel dat, ik heb nu op dit moment in mijn leven niet het gevoel dat er nog echt een soort van onaangeraakte dingen zijn of thema's of trauma's zijn. En dat is wel, dat voelt gewoon dus best wel opgeruimd in die zin.
Nou ik denk inderdaad wat je zegt, hè, het is nooit zoiets als oplossen. Het is niet een soort stappenplan dat je volgt en dan is het weg of dan is het goed. Daar geloof ik inderdaad ook niet in. Ik vind verwerken ook zo'n ingewikkeld woord, want wat betekent dat nou eigenlijk? Maar mooi hoe je zegt dat die beweging er is. Die ruimte is er veel meer.
Ja, precies. Het is ruimte. Het is meer vloeiend. Het is dus ook dat er heel veel dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dat het niet zo lineair is. Net zoals bijvoorbeeld, dat vind ik ook altijd heel erg storend. Nog steeds in onze maatschappij, als het over rouw gaat, gaat het heel erg over die fases. Alsof je die allemaal dus een soort van één voor één doorloopt. Dat is onzin. Het is gewoon met dit soort complexe processen dat er gewoon heel veel naast elkaar kan bestaan. Wat dus heel vaak en ingewikkeld en pijnlijk, maar ook zit ook schoonheid in. Er zit ook het gevoel van, nee, maar ik doe het voor mezelf. Dit is goed, ik neem ruimte daarin. Ik ga hier uiteindelijk heel veel aan hebben. En dat bestaat gewoon allemaal naast elkaar. En dat is gewoon een heel prettig verschil voor mij ten opzichte van hoe ik dit jarenlang veel meer in zwart-wit eigenlijk heb gelezen. En heel erg dus ook vanuit die ratio en heel veel dingen niet heb toegelaten.
Nee, precies. Ik denk, daarin doorbreek je al iets.
Ja, dat is waar. Ja.
Hey, en toen jij, nou, toen dit in therapie aan bod kwam, hè, toen je toch echt een keer over je moeder moest gaan hebben en dat allemaal aan moest gaan. Je zei net, toen begon er eigenlijk, kwam ik in een rouwproces. Wat dat ook precies betekent, maar je moest ermee aan de slag.
Ja.
Wat had jij of heb jij misschien nu nog daarin nodig?
Ja, vooral denk ik heel erg ruimte en tijd. En dat is best wel moeilijk in onze maatschappij, waar het natuurlijk altijd heel erg gaat over presteren en progressie en groei en gewoon hard werken en doorgaan. En voor mij was de zorg belangrijk om stil te staan en om per dag eigenlijk te kijken, okay, wat heb ik nodig? Hoe voel ik me nu? Wat helpt me om deze dag op deze gevoelens door te komen? En daarin dus ook begrip van mezelf, maar ja, ook van anderen om me heen. En dat was echt wel, dat is nog steeds wel soms moeilijk. En ik zit er nu minder vol in, dus. Maar ik heb echt wel anderhalf jaar dat ik dus ook elke dag eigenlijk echt gewoon aan het janken was. En gewoon niet wist waar ik het moest zoeken. En dat ik eigenlijk gewoon het liefst, ja, de hele dag gewoon een beetje aan het wandelen was. Om maar gewoon een soort van die verbinding met mijn lichaam te voelen. En om, ja, voor mij is natuur gewoon, dat werd altijd gewoon heel erg rustgevend op mij. En ook ergens gewoon heel erg troostend of zo. Maar ja, ik kan echt moeilijk anderhalf jaar elke dag alleen maar gaan lopen. dat was best wel lastig, maar dat was wel eigenlijk, ja, wat ik dus nodig had. Maar dat kan je ook in het klein hebben. En dat je dus wel in ieder geval elke dag een moment vrij maakt om te voelen wat je voelt. En te kijken, oké, wat heb ik hiervoor nodig en wat voelt voor mij nu het beste om te doen. En dat probeer ik echt ook nog steeds te doen. Dus ik heb nu gewoon een soort in mijn agenda zo'n alert gezet elke dag om 3 uur met gewoon ademen. Omdat dat voor mij gewoon een soort intune moment van, oh ja, hoe zit ik er eigenlijk bij? Hoe voelt mijn lichaam? Wat voel ik van binnen?
Ja, dus ja, heel erg ruimte maken voor het gevoel dus.
Precies. En wat gewoon ook heel erg hielp, en dat was voor mij, heeft dat natuurlijk heel erg geholpen, dat ik ja, dus ook tegelijkertijd een boek schreef, wat soms ook vreselijk was, want ik wilde wel dat het een goed boek werd. En, nou, weet je, dat kwam er ook allemaal nog bij. Maar om dus ook, ja, in die zin mijn moeder gewoon, om het veel meer over haar te hebben en om veel meer over haar na te denken en om dus in haar leven te duiken, hielp ook heel erg om haar weer meer leven te krijgen, waardoor ik, ja, me ook weer meer verbonden met haar voelde eigenlijk. En dat, ik denk dat ook heel erg in deze maatschappij vaak gebeurt, dat je dan toch denkt, hé, maar het is te moeilijk om, want dan voelt natuurlijk soms dan ook juist weer extra het missen. Dus dan ga je het maar liever, of dan soms makkelijk om het helemaal uit de weg te gaan. Maar ik denk dat dit juist heel erg kan helpen om een soort, ja, gezonde relatie tot dat rouwen ook te krijgen. Waardoor je dus niet dingen uit de weg gaat, maar waardoor gewoon die emotieregulatie eigenlijk,
ja, door het aan te gaan.
Precies, door het aan te gaan, beter gereguleerd is, ja.
Hey, en hoe ging jouw omgeving ermee om? Want dat lijkt me ook nog best wel een ding dat je, kijk, iedereen als een ouder of wie dan ook net overlijdt, dan vinden mensen dat allemaal nog wel passend bij.
Ja.
Maar jij zegt net, ja, ineens 12 jaar later stapte ik vol in een rouwproces.
Ja, nou, eigenlijk ging mijn omgeving daar heel goed mee om. Ik heb gewoon heel veel mensen in mijn omgeving die, vooral mijn inner circle is, mega lief en empathisch en dat. Maar sommige mensen vonden het ook wel moeilijk om te begrijpen waar ik nou precies mee bezig was. Ze vonden ook wel soms dat ik misschien mezelf er te veel in waande en had ook wel het gevoel van, nou, maar je moet wel ook nog bij jezelf blijven en je leeft ook nu. En die waren denk ik ook misschien wel bang dat ik echt, weet ik veel, in een depressie zou schieten of dat het me echt helemaal zou overspoelen. En los daarvan, ik moest het gewoon echt alleen doen. Dus dat, ja, die eenzaamheid, die was er gewoon wel echt. En dan kon iedereen nog zo lief of zo begripvol zijn. Ik voelde me heel vaak alleen. En ik wilde gewoon het liefste bij haar zijn. En gewoon een soort van in haar schoot liggen, alsof ik nog een kind was. En dat is natuurlijk best wel, ja, een lastige gewaarwording. Want ik was gewoon een vrouw van 29 en nu 30. En ik ben geen kind meer die op, weet je, dus dat, maar dat soort dingen voelde ik wel. Dus dat was soms best wel lastig, ook om dus uit te leggen aan mensen in mijn omgeving. Maar ja, ook zoveel liefde en omhulling en steun van hun gekregen. Dat ik wel ook weer echt de afgelopen paar jaar, maar ook met mijn omgeving uiteindelijk meer verbonden dan ooit voelde. En gewoon zo fucking gelukkig ben met iedereen die er wel is.
Wat mooi dat dus ook naast elkaar mag bestaan. Dat je dus enerzijds heel erg die leegte van het missen, hè, van je moeder mag voelen. En de eenzaamheid die daarbij komt kijken. Maar tegelijkertijd, ja, je ook gelukkig prijst met de mensen die er voor je zijn.
Mm-hmm, zeker, ja.
Zijn er bepaalde dingen, want ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden om met rouw om te gaan bij zichzelf, maar zeker ook bij anderen.
Mm-hmm.
Zijn er bepaalde dingen die mensen in jouw omgeving deden of misschien juist niet deden, waarvan je zegt, ja, dat is wat mij enorm geholpen heeft?
Ik denk dat het sowieso heel fijn is om het gewoon, die gesprekken, ook al vind je ze ongemakkelijk, of weet je niet wat je moet doen om ze wel aan te gaan. Dus om soms maar bijna direct te zeggen. Weet je, ook, je kan ook gewoon een keer goed zeggen van, hey, ik weet niet wat ik moet doen, wat ik moet zeggen, maar ik denk wel aan je. En bijvoorbeeld, vind je het goed als ik morgen met een pan soep op de stoep sta? Of gewoon een bloemetje naar iemand sturen. Weet je, gewoon, of ik sprak laatst een vriend en hij is net zijn zusje verloren. En dat hij ook zei, ja, ik vind het best wel moeilijk dat iedereen dan, dat is natuurlijk allemaal heel recent, maar dat mensen dan de hele bericht te sturen, want ik weet dan gewoon even niet wat ik daarmee aan moet, maar dan vind ik het heel fijn om gewoon alleen een hartje te krijgen. Gewoon een emoji van, want dat heeft al zoveel in zich. Het heeft zorg van, ik denk aan je, ik ben er voor je, als je wel wil praten, dan kan dat. Want je maakt wel steeds die opening. Dacht ik, oh ja, dat herken ik wel. Dat zolang mensen het niet uit de weg gaan, dat is het belangrijkste, denk ik. En ik denk dat het soms heel fijn is als je gewoon heel concreet wordt. Zoals je gewoon zegt, hey, ik ga morgen wandelen in dat park. Ga je mee? Of hey, ik zit nu hier koffie te drinken. Wil je aanhaken? Gewoon, en dan laat je alsnog de ruimte bij diegene. Maar dan, het belangrijkste is dat je gewoon heel vaak iets van je laat horen. En dat je heel vaak, ja, gewoon laat zien dat je ermee bezig bent. Want dat is gewoon het kutste gevoel ooit. Dat je echt het gevoel hebt van, iedereen gaat door met zijn of haar leven. En ik sta hier helemaal alleen in die rouw. En alsnog moet je dat proces alleen aangaan. Maar het gevoel van, er zijn mensen om me heen die er willen zijn. Dat is gewoon heel steunend, denk ik.
Ja, het is al alleenig genoeg. En precies, dan is het fijn om te weten dat er mensen zijn die ook aan jou denken. En die daarmee ook aan je moeder denken.
Precies, ja, want dat is het ook inderdaad. Dat ik merk dan nu erg ook door dit boek te hebben geschreven, maar dat er gewoon dan ook vriendinnen zijn die bijvoorbeeld vaker haar naam zeggen, of die dan toch wel nu veel meer bewuster omgaan met bijvoorbeeld een sterfdag of een verjaardag. En dat doet me ook wel goed, ja, want daarmee wordt zij inderdaad ook niet alleen door mij meer in leven gehouden, maar ook door anderen.
Ja, want je zei net al, dat is ook belangrijk in zo'n rouwproces. En zo'n rouwproces is dus blijvend, hè? Dat ga jij, ja, waarschijnlijk daar ga jij je hele leven doorheen.
Ja.
Om die overledene levend te houden.
Ja.
Hey, is er dan nog zo, ik vind het altijd een lastige vraag, Tatjana, omdat ik het een probleem van onze maatschappij vind dat we overal iets uit moeten halen. Dus dat alles nog een soort van nut moet hebben.
Nee.
Maar is er dan toch, hè, na zo'n moeilijk, zeg maar, wat heeft het je uiteindelijk gebracht? Heeft het je ook dingen opgeleverd, gebracht, buiten dat er een heel mooi boek is?
Nou, voor mij gaat het dus heel erg over dat ik het gevoel heb dat ik een veel vollediger leven leid. Dus dat niet langer dingen uit de weg gaan, maar alles kunnen doorvoelen. Dat heeft me enerzijds heel erg vertrouwen gegeven in mezelf en in mijn draagkracht. Dat ik, en niet van, oh, wat ben, weet je, dan stelt mensen alleen maar doorstaan. Maar juist door alles te mogen voelen, denk ik, wow, ik kan zoveel aan. En dat is gewoon een heel prettig gevoel. Dat geeft me gewoon heel veel vertrouwen en kracht. Ook voor, nou ja, waarschijnlijk nog heel veel moeilijke gebeurtenissen die er in mijn leven gaan gebeuren. En dat gewoon dat überhaupt het voelen. Want ik voel nu ook veel meer. Ik dacht altijd dat ik echt prima blij kon zijn. En dat ik me echt wel gelukkig kon voelen. Maar dat was ook altijd een beetje afgestompt. En sinds ik dus die rouw vol ben aangegaan, voel ik ook dingen als dus inderdaad blijdschap, maar ook dankbaarheid. Voel ik veel intenser. Dus ik vind dat het ook een beetje een soort cheesy, maar zo voelt het wel. Dat ik gewoon veel minder in een soort grijs tinten of dus in dat afgestompte leef, maar veel meer soort alle kleuren nu, in alle kleuren kan leven.
Ja, en daar zit zwart bij, maar daar zitten ook hele mooie, felle, vrolijke kleuren bij. Ja.
Ja, en dat ik dus ook, en dat is ook gewoon misschien, ik hou natuurlijk heel erg van maken. En het is, ik weet niet, ik vind ook, dat vind ik zelf ook, als ik gewoon naar muziek luister of naar kunst kijk, literatuur lees, dan vind ik juist gewoon ook alle fucking gecompliceerde en pijnlijke en donkere gevoelens en gedachten zijn ook interessant of zo. Dus het is ook dat heel erg dat alles door elkaar heen en naast elkaar. Ik vind dat ook, dat is gewoon het leven. Ja. En dat voelt dus nu dan heel goed. Of zo, dat ik dat echt zo kan ervaren allemaal.
Ja, dat je de veelheid van het leven kan ervaren.
Ja, precies.
Mooi. En wat je zei over vertrouwen, ik vind dat heel mooi. Want vaak, en dat merk ik altijd in therapie, en ook bij mezelf heb ik dat gemerkt. Ik was ook bang dat als ik op een gegeven moment die deur open zou zetten, dat het dan een soort vloedgolf zou zijn die ik niet zou overleven. En daardoor hou je het allemaal maar tegen. Terwijl als je dat dan aangaat en je leert, oké, het is misschien super stormachtig en soms kabbelt het, maar ik kan zwemmen, even zo gezegd, om in de metafoor te blijven. Dat geeft inderdaad wel een gevoel van vertrouwen dat je de dingen aan kan.
Ja, precies. Ja, dat is gewoon heel waardevol.
Ja, de laatste vraag die ik altijd stel, maar je hebt al zoveel mooie dingen gezegd, maar misschien kom je toch nog op iets anders, is: wat is het beste advies dat je ooit kreeg, of een boodschap die je graag zou doorgeven aan luisteraars, aan anderen?
Ik weet het dus nooit. En ik heb hier ook niet over nagedacht, sorry.
Nee, dat is oké.
Ja, maar dat heb ik dus inderdaad al heel vaak gezegd, maar dat heb ik gewoon echt van mijn laatste therapeut meegekregen van: gun jezelf ruimte. En dat, maar goed, dat is al een hele verhaal. Maar dat is wel, ik denk daar gewoon nog elke dag aan. En ook, het heeft voor mij ook heel erg mee te maken van minder hard zijn voor jezelf. Minder streng, dus milder mogen zijn. Minder hard hoeven werken ook. Ik was altijd heel erg gebrand op succes. En op best wel die buitenkant. En op, maar er zijn al zoveel mensen hetzelfde werk. En ik moet altijd onderscheidend zijn. Maar als ik dus ruimte durf te maken, echt voor mezelf, echt voor waar ik op dit moment behoefte aan heb, dan gaat het dus veel minder over dat moeten presteren en over die buitenkant. En dat werkt gewoon in alles door, want ik voel me dan gewoon zoveel relaxter en zoveel meer mezelf eigenlijk. En ik denk dat voor iedereen gewoon heel goed zou zijn om wat vaker echt voor jezelf ruimte te maken.
Mooi. Ik vind het een heel mooi laatste advies, wat denk ik ook een mooie conclusie is gewoon van dit gesprek en alles wat je ons mee hebt gegeven.
Ja, nou fijn.
Heel erg bedankt daarvoor, Tatjana.
Jij ook. Fijn gesprek was het.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wanneer je je abonneert op de podcast, een recensie achterlaat of de aflevering deelt met anderen, helpt dit de podcast enorm. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Voor reacties, vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je daarvoor naar Psychologisch Podcast. Leuk om je daar te zien. Voor nu, zorg goed voor jezelf en voor elkaar en tot de volgende aflevering.